Vreugde om jullie te zien hier. En zo'n mooie standaard heb ik nooit gehad, Stef. Dat is niet eerlijk. Ze dachten ook, Wim is weg, dan gaan we nu een echte mooie preekstoel maken. Wat een vreugde om hier te zijn en om samen met jullie God te aanbidden. Om te gaan luisteren naar zijn woord. En ja, Jetteke kondigde net aan een mooie nieuwe dingen. Nou, ik ga het vanmorgen zeker hebben over mooie dingen, maar ik hoop niet dat de dingen die ik jullie vanmorgen ga zeggen, dat dat nieuwe dingen voor jullie zijn. Want ik wil met jullie gaan spreken over het thema vergeving, over de kracht van vergeving. Ik ben trouwens mijn afstandsbediening vergeten. Mag ik die nog even? Kijk, dankjewel. Ik dacht opeens van, ik mis wat, dat was dit dus. Over vergeving en ik wil daarbij vanmorgen gaan nadenken over twee aspecten van de Bijbelse vergeving, namelijk over de kracht van vergeving ontvangen en de kracht van vergeving schenken. Ik denk als we het gaan hebben over vergeving dat we daarmee gaan hebben over een van de hoofdthema's van de Bijbel. Ik denk dat er geen thema is dat zo het hart van het evangelie raakt. Het is een basic en wat goed om daarover na te denken. En inderdaad niet nieuw, maar er zijn van die thema's, van die Bijbelse thema's, die moet je volgens mij één keer in de zoveel tijd weer opnieuw horen en overdenken en vooral in je hart laten binnenkomen en vooral ook mee aan de slag gaan. Toen ik in de voorbereiding uitkwam op dit thema, om daarover te spreken, toen dacht ik van, nou ja Wim, kom op, je hebt 9 jaar in Berea gepreekt, daar heb je vast heel vaak over gepreekt. Dus ik ging nakijken, ik hou een administratie bij van alle thema's, zo ben ik ook een beetje. Dus ik heb gekeken alle 9 jaar en ik kwam tot de ontdekking dat ik eigenlijk misschien wel veel te weinig over vergeving heb gesproken. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga in 1 preek inhalen wat ik in 9 jaar tekort heb gedaan. Zo, ga er maar eens even lekker voor zitten. Ja, Alexander, dit is een aankondiging dat de preek geen 25... Ik zie je al denken. Oké, nou, ik ga mijn best doen. Oké, maar we gaan vanmorgen nadenken over kracht van vergeving ontvangen en kracht van vergeving schenken. En ik wil gaan lezen met jullie uit de Bijbel, het woord van onze God uit Colossense 3. En dat is een gedeelte dat gaat over hoe wij als nieuwe mensen in Christus ons leven mogen leven. Lees maar mee Colossense 3 vanaf vers 12 en 13. Eigenlijk maar 2 versen, maar met een geweldige inhoud. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Nou, ik moet zeggen, deze woorden, nou, daar zitten misschien wel 10 preken in. Maar ik wil me vooral, en dat zal je niet verbazen, dan vanmorgen focussen op dat laatste zinnetje. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Een hele eenvoudige Bijbeltekst, maar met zo'n onvoorstelbare diepte en met zo'n rijkwijde. Dit verandert mensenlevens, wat hier staat. Vergeving ontvangen en vergeving schenken. Ik wil aan de hand van deze woorden met jullie nadenken over deze 3 gedachten. In de eerste plaats dat eerste stukje van deze tekst, zoals de Heer u vergeven heeft. Dan wil ik tussendoor met jullie gaan nadenken over de vraag, maar wat is dan vergeving? En wat doet vergeving in ons leven? En dan als derde, het tweede gedeelte van die Bijbeltekst, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Nou, we gaan beginnen met zoals de Heer u vergeven heeft. En let dan gelijk eens even op het woordje zoals. Dit betekent dat op de manier waarop de Heer ons vergeving heeft geschonken, het is de bedoeling dat wij op exact dezelfde manier zoals God het ons heeft voorgedaan, dat we ook elkaar gaan vergeven. Nou, dat is gelijk een hele hoge inzet, toch niet soms? En als we beginnen met te gaan lezen vanuit de Bijbel hoe God ons vergeeft, nou bedenk dan gelijk even, oh ja, dus het is de bedoeling dat we ook elkaar zo gaan vergeven. Hoe lastig, hoe moeilijk en hoe intens dat in de praktijk wellicht ook kan zijn. Om erachter te komen hoe de Heer vergeeft, Nou, hoe zou je dat beter kunnen doen dan gewoon een aantal teksten erover vanuit het woord van onze God te gaan lezen? Ik ga je meenemen in een paar hele diepe en bevrijdende en genezende Bijbelteksten over vergeving. En ik wil beginnen met een tekst uit het Oude Testament, Jesaja 55, vers 6 en 7. Ik denk bekende woorden, maar lees ze weer even alsof je ze voor het eerst hoort. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Dat doen we hier vanmorgen. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Dat doen we hier vanmorgen. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man, of als je een vrouwtje bent, de vrouw van ongerechtigheid zijn gedachten. En dan deze. Laat hij zich bekeren tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Ik vind dat zo'n mooi zinnetje. Hier ontdekken we gelijk iets over het karakter van de vergeving die God ons in Christus aanbiedt. God, hij vergeeft veelvuldig. Weet je wat veelvuldig is? Dat is veel vermenigvuldigd met veel. Dat is veel in het kwadraat. Nou, dat geeft gelijk iets aan over het royale van Gods vergeving die hij wil schenken aan iedere man, aan iedere vrouw. In de NBV 21 staat het zo, die hem ruimhartig zal vergeven. Dat vind ik ook heel mooi. Gods vergeving is ruim en Gods vergeving komt vanuit het hart. Vergeving is voor God geen theologisch onderwerp, geen dogma. Vergeving is voor God iets dat komt rechtstreeks uit zijn grote, warmkloppende vaderhart. Een tweede tekst is uit Psalm 86, vers 5. En ik lees hem even voor vanuit het boek. Daar staat het zo. U bent zo goed, amen. En u vergeeft graag. Ieder die u aanroept mag zich koesteren in uw goedheid en liefde. Ik vind het zo mooi hoe het hier staat. God, hij vergeeft graag. Dat betekent dat als je bij God komt en je vraagt God om vergeving, dat God niet een God is die zijn heilige armen een beetje over elkaar houdt en zegt van zo, dus jij wil vergeving. Nou ja, ik ben God, dus ik moet wel vooruit, hier heb je het. Nee, God is een God die graag vergeeft wat je ook gedaan hebt en hoe vaak je ook dingen in je leven verkeerd gedaan hebt. Je mag het weten, zodra je bij God komt en je zegt, Heer, vergeef mij. Weet je wat God dan gelijk zegt? Dat is een soort hemelstopwoord. Graag! Ik wou dat je eerder gekomen was. Ik vergeef je zo graag. Laat hem even binnenkomen. Als je twijfelt of God jou je zonde, misschien die hele erge zonde die je ooit een keer gedaan hebt, laat dit binnenkomen. Als jij bij God komt en je zegt, Heer, wilt u mij vergeven? Dan is dit Gods reactie, graag. En dan even het tweede. Oh, wacht, ik moet hem even doorklikken zo. En dan het tweede deel van deze tekst. Ieder die u aanroept mag zich koesteren in uw goedheid en liefde. Vind ik ook zo'n mooie zin. Vanmorgen vroeg zat ik op mijn werkkamer de laatste voorbereiding te doen en de zon kwam op. En ik merkte gewoon dat de zon, die scheen zo door het raam, zo midden op mijn gezicht. En ik vond het heerlijk. Ik koesterde mij even in de warmte van de zon. En ik hoop dat als je hier vanmorgen bent en je hebt net de Heer al aanbeden en je mag nu luisteren naar zijn rijke woord over vergeving, dat het mag zijn als een even moment van je koesteren in de zon, maar niet de zon van de schepping, maar de zon van Gods goedheid en van Gods liefde. En dat je mag genieten, dat het je hart, misschien wel je koude hart, je versteende hart, dat het dat vanmorgen mag verwarmen. Om vergeving te kunnen ontvangen, is er natuurlijk wel nodig dat je eerst gaat beseffen dat je vergeving nodig hebt. En dat je ook bereid bent om uit te spreken waarvoor je vergeving nodig hebt. We lezen in Spreuken 28, vers 13 uit de Basisbijbel. Als je nooit je fouten toegeeft, zal het niet goed met je gaan. Maar als je ze hardop toegeeft en ze niet meer doet, zul je vergeving krijgen. Dus vergeving ontvangen, dat begint met toegeven dat je vergeving nodig hebt en de bereidheid om dat waarvoor je vergeving nodig hebt, om dat niet meer te doen. Ja, dat laatste lijkt me vrij logisch, hè? Stel je voor dat ik net binnenkwam en je denkt, ah, daar heb je hem, dat wilde ik nog steeds doen. En je geeft een pat zo een klap midden in mijn gezicht. Gelukkig was de ontvangst vanmorgen iets hartelijker. Maar stel dat er iemand is die denkt, nou pak ik hem, pat zo midden in mijn gezicht. En dan gelijk zegt, oh, wil je me vergeven? Maar ik doe het straks weer. Ja, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet zeggen, ik geef je een klap, ik vraag om vergeving, maar ga je straks weer een dreun verkopen. En zo is het ook naar God toe. Het kan natuurlijk niet zijn dat je zegt, Heer, wilt u mij vergeven? Ik ben bereid om het toe te geven. Wilt u mij vergeven? Maar ik ga het morgen weer doen, hoor. Dat voel je wel aan, hè? Dat kan niet. Dat betekent niet dat het dus nooit gebeurt dat als je ergens vergeving voor gevraagd hebt, dat je daarna niet soms weer dezelfde domme zonde begaat. Vertel mij wat. Maar als dat bij voorbaat je intentie is, Heer, ik vraag om vergeving met in mijn achterhoofd de gedachte, maar ik ga lekker door. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Deze tekst is daar denk ik erg duidelijk over. Dit is een tekst uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament lezen we een vergelijkbare tekst met andere woorden, maar die komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. 1 Johannes 1, vers 9 en 10. Als wij onze zonden belijden, dat is een ander woord voor wat we net lazen, gewoon je fouten toegeven. Eerlijk zijn, dit heb ik fout gedaan in mijn leven. Dubbele punt, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Veelvuldig, ruimhartig, graag. En, dan gaat het verder, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is de consequentie van het ontvangen van vergeving. Dan word je schoon gewassen van alle vuiligheid die je, niet zozeer van buiten, maar die je in je hart, in je ziel kunt meedragen. En dan gaat het verder. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot leugenaar. En is zijn woord in ons niet. Ja, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Gewoon zeggen dat je niet gezondigd hebt, dat je geen zondaar bent, dan hoef je ook niet om vergeving te vragen. En geloof me, er zijn echt mensen die er echt zo over denken. Je wilt ze niet de kost geven. Mensen die zeggen, joh, ik zou niet weten waarom ik naar God toe of naar anderen toe om vergeving moet vragen. Ik maak geen fouten. Als het gaat om vergeving vragen, zijn er drie soorten mensen. Er zijn mensen die zich te goed vinden om vergeving nodig te hebben. Nou, ik zou bijna zeggen, ga lekker buiten spelen, ga genieten van de zon, want dan is de rest van de preek niet voor jou. Of misschien wel juist wel, en moet je nu eens goed gaan luisteren wat de Bijbel daarover leert. Er zijn ook mensen die zich te slecht vinden om vergeving te kunnen ontvangen. Dat zijn mensen die hebben in hun eigen oog, terecht of niet terecht, korter of langer geleden, zoiets verschrikkelijks gedaan, dat ze niet kunnen geloven dat God dat nog kan vergeven. Of misschien gaat het helemaal niet om zo'n hele grote zonde, maar je hebt het zo vaak gedaan, die ene zonde, waar je misschien al 100.000 keer in teruggevallen bent, en op een dag denk je, en komt er zo'n fluisterstemmetje in je, en ik zeg je er gelijk even bij van wie dat fluisterstemmetje is, van de duivel. Op een dag fluisterde de duivel je in, joh, moet je luisteren. Je hebt nou weer diezelfde fout gemaakt. God ziet je aankomen. Hij schiet in de lachman als je komt. Denk je nou echt dat God je blijft vergeven? En dan komt er zo'n moment in je leven dat je denkt, weet je wat, ik trek me terug. Ik ga maar niet meer vragen, ik schaam me zo. En je gaat steeds verder uit Gods tegenwoordigheid. En dan word je een eenzaam en ellendig mens, dan kan ik je dit zeggen. De Bijbel spreekt over mensen die gelukkig zijn. Dat zijn de mensen die dicht bij God leven. En de Bijbel spreekt over mensen die ongelukkig zijn. Dat zijn de mensen die zich terugtrekken uit de tegenwoordigheid van God. En dat kan gebeuren als je niet meer gelooft in de vergeving die God voor jou heeft klaarliggen. Ik werd net geraakt door woorden uit het refrein van het eerste lied. Ik heb ze even gauw opgeschreven. U geeft naar ons geloof waar de twijfel nog heerst. U spreekt in ons uw waarheid waar de leugen regeert. Als dit voor jou van toepassing is, als er nog twijfel is in jouw leven of God je echt wil vergeven, en als de leugen regeert dat het voor jou over en uit is bij God, dan wil ik je uitnodigen om vanmorgen echt in geloof tot Jezus te komen en te aanvaarden en te doen wat hier het derde punt aangeeft. Drie soorten mensen, de derde, mensen die bereid zijn om hun zonden te belijden en te geloven in Jezus. Dat laatste heb ik er even heel bewust bijgeschreven. Je zonde belijden, vergeving ontvangen, te geloven in Jezus. Want dat wil ik vanmorgen heel nadrukkelijk zeggen. Als het gaat om de vergeving die God ons zal schenken, dat kan alleen maar door en met en in Jezus. Zonder Jezus geen vergeving. Op een dag is Petrus in het huis van de Romeinse hoofdman Cornelius en hij legt daar het evangelie uit. En moest kijken wat hij dan op een gegeven moment daar zegt tegen de luisteraars daar. Van hem, van de Heer Jezus getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonde krijgt. Vergeving van zonde ontvangen heeft alles te maken met je geloof in de Heer Jezus door zijn naam. En zo schrijft Paulus er ook over in Efeze 1 vers 7. In hem, in de Heer Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade die hij ons overvloedig geschonken heeft. Hier wordt een hele mooie koppeling gelegd. Sowieso lezen we hier dat we de verlossing, de vergeving van zonde inderdaad alleen in hem hebben. Het heeft alles te maken met zijn bloed. Het bloed van de Heer Jezus moest vloeien om ons vergeving te kunnen schenken, om ons schoon te kunnen wassen van al onze zonden. Maar dan wordt hier nog iets moois gezegd. De vergeving overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. En over die rijkdom van zijn genade wordt verderop gesproken in 2 vers 7. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Dus als je wilt weten hoe groot is Gods vergeving, veelvuldig, ruimhartig. Maar die vergeving van God die staat gelijk aan de alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Nou, mocht je nu nog twijfelen, dan moet je deze tekst nog maar eens vaker lezen. Dit is Gods vergeving. En ik wil je vanmorgen vragen. Ik ga ervan uit dat mensen die op zondagmorgen naar een samenkomst komen, dat zijn natuurlijk allemaal gelovige mensen. Die hebben allemaal op een dag in hun leven een keuze gemaakt voor Jezus. Maar mocht je hier toevallig vanmorgen dan toch een beetje verdwaald toch hier zitten, en je hebt nog niet de keuze gemaakt voor Jezus, dan wil ik je heel eenvoudig vragen, uitnodigen, aanmoedigen. Ik zou je eigenlijk een flinke duw willen geven. Kom dan vanmorgen tot geloof in de Heer Jezus. Kijk naar het kruis waar hij voor jou heeft gehangen en zijn leven heeft gegeven, waar zijn bloed heeft gevloeid. Beleid je zonde en ontvang vergeving en word een kind van God. Is het zo eenvoudig? Het is niet simpel, maar wel zo eenvoudig. Het heeft God alles gekost. Het leven van zijn zoon, het bloed. Maar het wordt je vanmorgen gratis aangeboden. Je bent eigenlijk wel een beetje dom als je dat aan je voorbij laat gaan. Kom vanmorgen tot geloof in de Heer Jezus. Maar wat is nou precies vergeving en wat doet dat dan in je leven? Dat is de tussenvraag die ik vanmorgen ook wil stellen. Laat me je eerst vertellen wat vergeving niet is. Ik heb er even een paar op een rijtje gezet. Vergeving is niet iets goed praten wat fout is. Dat is een kenmerk van onze tijd, hè? Wij praten voortdurend goed wat fout is. We leven in een tijd waarin dingen die duizenden jaren ook door niet-gelovigen als goed zijn of als fout zijn bestempeld, daarvan zeggen wij vandaag, daar moet je anders naar kijken. Dat is goed. Dat is net zo dom als dat je op een dag op een flesje dat vol zit met gif en waar eeuwenlang een stickertje op heeft gezeten, gif niet opdrinken, dat je er opeens een ander stickertje op plakt. Dit is lekker, moet je doen, is goed voor je. Zo dom ben je als je dat wat fout is, dat je dat goed gaat praten. Vergeving heeft niets te maken met goed praten wat fout is. Het heeft ook niets te maken met iets door de vingers zien. Ach, we knijpen een oogje toe. Ach, we willen een beetje. We moeten niet te strak in de leer zijn. We moeten niet te wettig zijn. We moeten tolerant zijn. Mag ik je vanmorgen, en misschien vind je het gek als ik het zeg, maar mag ik je vanmorgen zeggen, als het gaat om Gods regels, Gods wetten, Gods bepaling van wat goed en wat fout is, God is niet tolerant. God is vergevend. God is genadig. Maar in zijn heiligheid zal God nooit zeggen, nou, weet je wat, ik begrijp het wel hoor. Ik zie het een beetje door mijn heilige vingers. Laat maar zitten. We hebben het er niet meer over. Nee, dat is niet het evangelie. Het evangelie is dat God zegt, wat fout is, is fout. Wat zonden zijn, dat zijn zonden. En daar is de oplossing. Bij het kruis. Bij de Heer Jezus. Wat vergeving ook niet is, doen alsof het nooit is gebeurd. Weet je wat? Oké, je hebt iets heel vervelends gedaan. Naar God toe, of naar de ander, of misschien wel naar jou toe. Wat jij tegen de ander zegt. Maar weet je wat? We doen gewoon alsof het nooit gebeurd is. Nee. Vergeving heeft niets te maken met zand erover. Maar wat vergeving dan wel is? Nou, het heeft te maken met bloed erover. Het bloed van de Heer Jezus. Als het gaat om je eigen zonde naar God toe, maar ook als het gaat om de zonde naar anderen toe, of anderen die anderen jou hebben aangedaan. Het bloed van de Heer Jezus erover. Als we kijken naar het grondwoord van vergeving, dan heeft dat een aantal hele mooie, diepe betekenissen. Vergeving, dat betekent genade aanbieden. We hebben het net al even over gehad. Als vergeving genade is, dan betekent dat dat je vergeving niet kunt verdienen. Dat je er geen recht op hebt, dat je niet kunt afdwingen. Maar dat vergeving 100% pure, zuivere 24 karaats genade is. Vergeving heeft ook te maken met loslaten, met vrijzetten. En dan kom je bij het beeld uit van een gevangenis. Mensen die leven zonder die vergeving van God, die zitten eigenlijk in een gevangenis van schuld, van veroordeling, van straf. En dat geldt ook voor vergeving schenken. Als je de ander geen vergeving schenkt, zit je, ik zal dat straks nog wat verder uitwerken, maar dan zit je eigenlijk ook in een gevangenis van schuld en van veroordeling en van straf. Dan ben je niet vrij. Waar geen vergeving wordt ontvangen en waar geen vergeving wordt geschonken, zit je eigenlijk in een gevangenis. En nou zijn we er in onze tijd heel erg goed in om een gevangenis leuk te maken, bijna aantrekkelijk te maken, maar een gevangenis blijft een gevangenis. De derde betekenis heeft te maken met wegwerpen of wegslingeren. Ook zo'n mooie betekenis van vergeving. En dan kom ik natuurlijk uit bij die bekende tekst uit Psalm 103 en ik lees hem vanmorgen even vanuit de Groot-Niels-Bijbel. Wauw, wat een woord. Hij neemt de zonde van ons weg en werpt ze ver van ons, zover het als het oosten is van het westen. Zie het een beetje voor je. Je komt bij God. En je zegt, Heer, ik blijf mijn schuld. Dit heb ik fout gedaan. Dan zegt God, oké, kom maar. En dan met zijn ongelooflijk sterke scheppersarmen, hij slingert het weg. Hij slingert ze als het ware de ruimte in. Nou, nee, niet echt. Hij slingert ze niet de ruimte in. Hij slingert ze naar het kruis, want daar is betaald. Wauw. Ik heb het over jouw zonde, hè? En over mijn zonde. Ik heb het niet over zonde in het algemeen. Heel persoonlijk, het gaat over jouw leven. Het gaat over ons. En misschien dat je, terwijl we nu bezig zijn met de preek, dat er al gedachten naar boven zijn gekomen van, oh ja, toen, dit en dat. En misschien voel je nog wel de pijn en de schaamte. Dan mag je weten, als je het beleden hebt, dan zegt God, ik pak het en ik werp het van je. En ik werp het naar het kruis en daar is het weggedaan. Daar is hij voor betaald. Halleluja. Het mooiste van deze tekst, Psalm 103, is dat er staat dat hij onze zonde van ons weggeworpen heeft, zover als het oosten is van het westen. Kijk eens even naar deze wereldbol. En dan zie je, dan kun je op deze wereldbol aanwijzen waar het noorden is en waar het zuiden is. Toch? Wat ben ik blij dat hier niet staat in Psalm 103, dat hij onze zonde van ons gedaan heeft, zover als het noorden is van het zuiden. Want dan zou er namelijk een limiet zijn. Je kunt de afstand tussen het noorden en het zuiden kun je opmeten. Dan zou er dus een grens zijn aan Gods vergeving. Dan zou je het risico lopen dat je op een dag bij God komt en dan zegt van ja, maar wacht even, je hebt nu je limit bereikt. Het is klaar. Nee. Zover het oosten is, verwijderd van het westen. Stel, hè, ik weet niet precies, waar is hier het oosten? Zeg maar even dat het oosten is. Daar ben ik niet zo gevoelig voor. En ik zou zeggen, zullen we gaan wandelen naar het oosten? Wie doet er mee? Kom op, wij gaan wandelen naar het oosten. En we wandelen naar het oosten. En wanneer heb je het oosten bereikt? Kan iemand mij dat zeggen? Oké, dan gaan we naar het westen. En we gaan naar het westen en we wandelen en we wandelen en we wandelen. Wanneer hebben we het westen bereikt? Je bereikt nooit het westen. Als je naar het westen gaat of naar het oosten, je blijft doorlopen en je kunt 100 keer een rondje wereld maken. Maar je zult nooit het oosten en nooit het westen bereiken. Laat het tot je doordringen, man, vrouw van God. Als je worstelt met schuldgevoelens, als je niet zeker weet, heeft God het me echt vergeven. Zover het oosten is verwijderd van het westen. Zover heeft hij het van je weggedaan. Halleluja. Oké. Ik sprak laatst in een Pinkstergemeente, dat klonk heel anders. Oké. Oh ja. Kijk, daar hebben we onze Pinksterbroeder. Maar nog iets, hè, over dat wegslingeren. Ik vind dat altijd wel. Ik deed dat vroeger vaak met mijn kinderen. Zeker als je dan op het strand was. Dan namen wij altijd standaard zo'n boemerang mee. Ken je dat? Als je het goed doet, ik was er meestal niet zo goed in, zeg ik eerlijk. Maar als je het goed doet, dan gooi je zo'n ding wam, weg. En dan slingert hij weg. Zoals je de zonde wegslingert. En dan sta je te wachten. En als je het goed gedaan hebt, dan komt hij bam, zo weer terug. Dat is een boemerang. Maar zo gaat het soms ook in het geestelijke. Hè? Je hebt je zonde beleden en je ervaart de bevrijding en je zingt halleluja en je leeft in de gloria. En dan zomaar op een onbewaakt moment, bam, komt het zo weer terug. Ja, maar jij hebt dit gedaan. Ja, maar jij hebt dat gedaan. Volgens mij is dit, we hebben het wel eens over de pijlen op de boog van de duivel. Nou, als een boemerang een pijl is, dan is dit zijn meest beproefde pijl op zijn boog. Hoe wordt hij genoemd? De aanklager van onze broeders en zusters. Weet je wat je mag doen als je weer zo'n boemerang op je afkrijgt? In Jezus' naam, pak hem, weg bij het kruis. Weg ermee. Want wat voor God vergeven is, dat is voor God zelfs vergeten. En niet omdat God een geheugenstoornis heeft of zo. Omdat God dement aan het worden is of zo. Dat klinkt niet heilig, maar God kiest ervoor om dat wat beleden is, om dat te vergeven en dat te vergeten. Halleluja. Heerlijk is dat. We hadden het over wat vergeving betekent, maar ook wat doet vergeving. Daar wil ik kort dit over zeggen. Ik heb één keer, zag ik in dat lijstje, een keer een jaar of 5 geleden een preek gehouden over psalm 32. Dat is één van die mooie psalmen over vergeving. Nou, dat was er dan één. Die ga ik niet samenvatten, die preek, maar wel even de tekst die we toen gelezen hebben. Kijk eens. Het is heerlijk als de Heer je heeft vergeven wat je verkeerd hebt gedaan. Het is heerlijk als God je heeft vergeven dat je hem ongehoorzaam bent geweest. Het is heerlijk als de Heer zegt dat je niet meer schuldig bent. Het is heerlijk als hij je alles heeft vergeven. En nu een keer echt. Amen. Dit is het evangelie. Dit is het hart van het evangelie. Dit is het hart van God. En geniet ervan. Geniet van je vrijheid. Geniet van je vreugde. Geniet van de bevrijding. Dat je niet langer hoeft gebukt te gaan onder een schuldenlast, een schuldgevoel. Maar dat je vrij mag zijn. Het is heerlijk als je weet dat God je vergeven heeft. En weet je wat vergeving ook doet? Het herstelt die levende, open, intieme hartsrelatie met God. Het is door de vergeving die God ons schenkt, dat we dit met elkaar kunnen belijden deze morgen. Daarom kunnen we nu naar God toekomen met een eerlijk hart en vol vertrouwen. De oudere vertalingen zeggen met vrijmoedigheid. Dat hij ons zal ontvangen. Want ons hart is schoongewassen door het bloed van Jezus. Daardoor hebben we nu een goed geweten. En ons lichaam is gewassen met zuiver water. Een goed geweten, dus geen schuldgevoel meer. Vrij. Echt vrij. Diep van binnen. Hoogste tijd voor het tweede deel van de tekst. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Jawel, dit hoort er echt bij. En dat leert Jezus ons al in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Vergeving ontvangen en vergeving schenken, die twee, die horen bij elkaar. Zie ze als de twee vleugels van een vliegtuig. Ik kwam een opvallend plaatje tegen. Wie zou er in zo'n vliegtuig willen instappen? Ik niet. Ik ga liever voor een vliegtuig met twee vleugels. Maar als je als christen, en zo spreek ik jullie vanmorgen aan, kunt belijden, ja, ik heb vergeving ontvangen van God, maar ik ben niet bereid om vergeving te schenken, dan ben je eigenlijk net zo gehandicapt als een vliegtuig dat met één vleugel moet proberen te vliegen. En daarom deze combinatie, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En let eens heel goed op op dat woordje waar dat laatste stukje mee begint. Moet u elkaar vergeven? In de tijd dat ik hier was, heb ik daar ook wel eens discussies over gehad. We moeten niet te veel over moeten hebben. En toen heb ik wel eens iemand uitgedaagd. Ga eens tellen hoe vaak het woordje moeten in de brieven van het Nieuwe Testament voorkomt. Het is geen vrijblijvend iets. Het is niet optioneel. Het is niet zo van, nou, de Heer heeft jou vergeven, geniet ervan, wees er blij mee. En nou, denk er eens over na, het zou misschien een optie zijn, een mogelijkheid, mocht je ooit een keer zover komen, om ook de ander te gaan vergeven. Nee, die vrijblijvendheid, die is er absoluut niet. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Het is een heilig moeten. Het is een gebod van de Heer. En het is een moeten niet in de zin van wetticisme, maar het is een moeten in de zin van, het is heel eenvoudig. Je moet elke dag eten, anders ga je dood. Kun je ook zeggen, oh, ik moet helemaal niks hoor. Nee, je moet gewoon elke dag eten, anders ga je dood. Je moet ademhalen. Zonder ademhalen houdt 5 minuten vol, langer niet. Dan ga je dood. En zo is het, het moeten hier ook bedoeld, niet als een wettisch vingertje. Nee, als een logisch iets. Als de Heer jou vergeven heeft, dan moet je elkaar ook vergeven. Hoe moeilijk dat ook kan zijn. En als ik dat zo zeg, dan kan dat te maken hebben met wat die ander jou heeft aangedaan. Korter of langer geleden. Maar het kan ook te maken hebben met hoe vaak die ander jou iets heeft aangedaan. Ik heb het over dingen die jou misschien hebben gekwetst, die jou hebben benadeeld, of waarbij je het gevoel hebt, en misschien is het zelfs al meer dan een gevoel, dat ze je misbruikt hebben, dat ze je mishandeld hebben, niet één keer, maar vele malen. En dan wordt toch op een gegeven moment wel de vraag, ja, hoe vaak moet ik dan vergeven? Hoe vaak? Nou, op die vraag kwam Petrus, een van de discipelen van Jezus, op een dag uit. Jezus had ze geleerd over vergeving. En op een gegeven moment stelt Petrus de hele intelligente vraag: Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? En dan gebeurt er iets heel leuks, want dan geeft hij eigenlijk ook gelijk al het antwoord. Dan zegt hij: moet ik mijn broeder 3 keer vergeven? Dan zegt hij op een gegeven moment, hoe vaak moet ik, laten we maar gaan lezen, ik zie dat ik hem hier geprojecteerd heb, kijk. Daarop kwam Petrus bij Jezus staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Tot 7 maal toe. En als ik dit lees, dan zie ik Petrus al glunderen. Zo van: Heer, dit is even scoren. Tot 7 keer toe. Komen met het compliment. Petrus, jij bent echt de beste discipel van mij. Jij gaat 7 keer vergeven. Maar moet je weten, de rabbijnen in die dagen leerden, als ze je 1 keer een mep geven, moet je vergeven. Geven ze je voor een 2e keer een mep, moet je vergeven. De 3e keer iets minder van harte, maar moet je nog steeds vergeven. Maar de 4e keer, jongen, dan mag je echt terug meppen. En dan mag je die andere 3 keer gelijk in 1 keer compenseren. Dat zeiden ze niet bij, maar dat was de praktijk. Dus Petrus die zet ongelooflijk in, hoog in, die zegt: 7 keer hier. Kijk, mij eens geestelijk zijn. Kijk eens wat Jezus daar dan aan toevoegt. Jezus antwoordde niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7 toe. Alleen al als ik dit letterlijk zou nemen, dan betekent dit, 7 keer 70 is hoeveel? Geen rekenmachine nodig, 490 keer. Als ik dit letterlijk neem, dan betekent het al dat iemand jou 490 keer dezelfde poets kan bakken. En je zegt 490 keer, ik vergeef je. Hoe? Zoals God ons vergeven heeft. Veelvuldig, uit het hart, graag. Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat lukt mij niet altijd, hoor. Ik heb een vrouw, nou, dat zegt al genoeg. En zij heeft soms de neiging om dingen te zeggen die mij pijn doen. Dat is andersom eigenlijk niet. Nou, ik zal er eerlijk over zijn. Als we een wedstrijdje zouden doen, dan denk ik wel dat ik hem win. Oké, we doen elkaar soms pijn. Maar stel dat mijn vrouw mij iets zegt. En ik moest trouwens de goed doen van Sonja voor degene die haar kennen. Anders vergeet ik dat weer, dan moet ik weer... Want ze zei echt niet vergeten, hè? Oké. Zij zegt iets, dat doet mij pijn. En dan ziet ze dat en dan is ze ook wel weer zo. Dan zegt ze, wil je me dat vergeven? En weet je hoe dat dan soms in de praktijk gaat? Moet je niet doorvertellen, mag even de livestream uit. Dan ben ik eigenlijk nog boos, hè? Ik kan best wel even boos blijven. Ik heb geen knopje dat ik mijn boosheid uitzet of zo. En dan vraagt ze van je heel lief: wil je mij vergeven? Oké. Zoiets. Is dat vergeven zoals God vergeeft? Nee. Zoals God vergeeft? Graag. Van harte. 400, nee, dat zeg ik er niet bij, want dan gaan ze er misbruik van maken. Maar stel 490 keer. Dat is vergeven zoals God heeft vergeven. En voor alle duidelijkheid, die 70 maal 7, dat is niet eens letterlijk bedoeld. Dat is hier een omschrijving van eindeloos, van grenzeloos, van veelvuldig, van ruimhartig. Dat blijft me doorgaan. Zoals God ons vergeven heeft, zo mogen we elkaar vergeven. En dan na dit moment volgt die bekende gelijkenis die Jezus vertelt over een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Er is een dienaar die heeft een schuld van miljoenen bij de koning, kan die nooit betalen. Maar uiteindelijk komt het zover dat de koning zegt van ik kwijt je de schuld kwijt. Hoe zeg je dat? Ik scheld je schuld kwijt. Ja, het is nog vroeg, sorry. Ik scheld je de schuld kwijt. Man blij, eindelijk vergeving ontvangen, ik ben vrij, halleluja. En hij rent naar buiten, de samenkomst uit, gaat de wijk in en komt een collega tegen en die zegt: hey, jij bent mij nog een tientje schuldig. Kom jij eens even mee? En dan staat er, dan vertelt Jezus dat die dienstknecht die net zijn enorme schuld is kwijtgescholden, nu zeg ik het wel goed, die grijpt die collega bij de keel: jij moet nu mij dat tientje betalen en als je dat niet doet, ik zet je in de gevangenis. En zo gaat het in het verhaal. En de mensen zien dat en vertellen het aan de koning. En de koning wordt hartstikke boos. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. En dan komt er een woord. Nou, dat laat in ieder geval aan duidelijkheid niets te wensen over. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Je kunt van Jezus vinden wat je wil, maar hij is in ieder geval erg duidelijk. Wat is de strekking van deze gelijkenis? Als je de ander niet vergeeft, dan zet je jezelf eigenlijk opnieuw in de gevangenis. Dan verbind je jezelf zo met die ander en wat die ander jou heeft gedaan, waardoor je je vrijheid kwijt bent. En daarom is het zo belangrijk om niet alleen vergeving te ontvangen, maar ook vergeving te schenken. En ik ben me ervan bewust, lieve mensen, dat als ik deze dingen zeg vanaf een podium, dat het misschien een beetje kan overkomen als een gemakkelijke oplossing met een soort christelijk sausje. En misschien zit je inmiddels hier wel, ik zie het aan de buitenkant niet, maar zit je van binnen inmiddels zo ongelooflijk te stijgen. En is er misschien wel een schril in je hart, in je ziel: Grandia, jij moest eens weten wat mij is aangedaan. Je moest eens weten wat er ooit, misschien toen je een jong jongetje was of een jong meisje was. Op je school of in je gezin. Of misschien wel in de kerk waar je bent opgegroeid. Je moest eens weten wat mij is aangedaan. En moet ik dan gaan vergeven? Ik wil er echt niet makkelijk over praten. En zo bedoelde Jezus het ook niet. Want als er iemand is die onze pijn kent, dan is Jezus het wel. Ik ga er verder niet op in, maar ik heb in mijn kind zijn, toen ik nog een jochie was, ja, ik heb dingen meegemaakt. En ik heb het moeten leren, ik weet hoe moeilijk het is en hoe lang dat proces ook kan duren, om echt te vergeven. Om echt los te laten, om vrij te zijn wat iemand, in dit geval mij als kind, ooit heeft aangedaan. Dat kan heel veel pijn geven. Het kost heel veel. Maar laat me je dit zeggen. Vergeven, het kost je veel. Maar niet vergeven, kost je veel meer. Vergeven kost je veel. Maar niet vergeven kost je veel meer. En misschien is het vandaag voor jou wel dat Gods geest tot je spreekt nu op dit moment. En dat hij je aanmoedigt. Wil je vandaag die of die? Of dat wat ooit gebeurd is. Wil je daar vandaag een streep onder gaan zetten? Wil je komen tot vergeving? En dan is misschien je vraag: ja, hoe moet ik dat doen? Ik kan het helemaal niet, joh. Ik geloof dat vergeving altijd begint met een wilsbesluit. Ik kies er vandaag voor om die ander te vergeven. Zoals de Heer, halleluja, mij vergeven heeft. Zo kies ik ervoor om vandaag de ander te vergeven. En dan volgt er een proces. Na een wilsbesluit volgt een proces. En dat proces kan heel intens zijn. En daar heb je soms andere mensen voor nodig. Daar heb je sowieso de Heilige Geest voor nodig. En die is er. We hebben Pinksteren gevierd. Hij woont in je. Hij wil je helpen om die stappen te zetten. Om door dat proces heen te gaan. Maar het begint met een wilsbesluit. Een keuze in je leven. Ik wil de ander vergeven. En doe je dat niet? Nou, dan ben je eigenlijk als iemand die auto rijdt en alleen maar in zijn achteruitkijkspiegel kijkt. Een beetje chauffeur weet dat levert brok op, dat werkt niet. Je moet af en toe in je achteruitspiegel kijken, dat leren we met autorijles. Maar als je de hele tijd alleen maar in je achteruitkijkspiegel kijkt, dan kom je niet echt vooruit. Heb je het gevoel in je leven, ik kom eigenlijk niet meer vooruit? Misschien moet je stoppen met in je achteruitspiegel te kijken. Moet je loslaten. Loslaten en werkelijk vrij worden. En als het dan zo diep is gegaan, dat je zegt van joh, maar het is zo heftig en het is zo onrechtvaardig en het is zo, weet je wat ook helpt om te komen tot dat wilsbesluit van vergeving? Er is nog een ander woord in de Bijbel, vergeven. Zet er één letter voor en dan krijg je een ander woord, namelijk de letter O. Dan krijg je overgeven. En dan niet dat, maar je begrijpt wat ik bedoel. Overgeven, loslaten. We lezen daarover in 1 Petrus 2 vers 23 over de Heer Jezus, die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold en toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Soms moet je inderdaad tot dat moment komen, Heer, ik kan hier helemaal niks meer, wat mij is aangedaan. Maar ik geef het over, ik laat het los aan u die rechtvaardig oordeelt. En dan leg je het bij hem neer, bij hem die de rechter is van de hemel en de aarde. En dat mag ruimte geven om te komen tot vergeving. En zo niet, ik wil dat vanmorgen ook eerlijk zeggen, als je zegt, ik wil wel graag die vergeving ontvangen, maar ik wil niet de vergeving schenken, weet je wat dan het risico is? En dat gun je niemand. Het risico is dat je verandert. Je bent een kind van God. Wie gelooft in de Heer Jezus, je bent een kind van God. Maar dat je verandert in een verbitterd mens. We lazen net elke keer over hoe gelukkig je bent als je vergeving hebt ontvangen. Weet je hoe je dat geluk weer kwijt kunt raken? Als je verbitterd raakt. Maar eens kijken wat Job erover zegt. Anderen sterven vervuld van bitterheid zonder ooit vreugde te hebben gesmaakt. Als je vervuld bent van bitterheid, dan zul je nooit vreugde kunnen smaken. En in Hebreeën 12 lezen we, zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Als je bitterheid in je leven toestaat, zal dat je doen achterop raken in de genade van God. In de zin van, dan trek je dat uit die heerlijke, warme beleving van Gods genade en vergeving. Denk aan die tekst, Psalm 86, je koesteren in Gods goedheid. Als je hart vervuld is met bitterheid, kun je niet meer koesteren in Gods goedheid. Dat kan niet samengaan. Dat bijt met elkaar. Ik kreeg in de voorbereiding een woord, een beeld, wat ik voor me zag, dat iemand bij een dokter zit en die krijgt te horen, je hebt een gezwel in je lichaam. En daarom heb je een operatie nodig. We gaan je opereren, we gaan het eruit halen. Maar wat als je niet een gezwel in je lichaam hebt, maar een gezwel in je ziel hebt, van bitterheid? Dan kun je naar een psycholoog gaan, dan kun je naar een psychiater gaan, maar er is geen enkele psychiater die tegen jou zou kunnen zeggen, oké, ik zie een gezwel in je ziel, we gaan je opnemen voor een operatie. Dit gezwel is niet operabel. Dit gezwel is wel te genezen. Het is te genezen door de liefde van Jezus, door de genade, door de kracht van de Heilige Geest. Het begint met vergeving ontvangen. En daarna mag je komen tot het wilsbesluit, ik wil vergeving schenken. En dan wil de Heilige Geest je stap voor stap vrijmaken en genezen en herstellen, zodat je ziel weer een genezen ziel is, waar ruimte is, waar vrijheid is. En dat wens ik jullie toe. Dat bid ik jullie toe. Laten we nog één keer die tekst lezen. Deze. Zoals de Heer u vergeven heeft. Geloof je dat? Geloof je echt dat de Heer je vergeven heeft? Als er ergens een spoortje twijfel in je ziel is, als er nog de jamaars weer klinken, als de boemerangs weer terugkomen, dan wil ik je echt uitnodigen. We gaan nog een aantal heerlijke liederen zingen. Ga dan gewoon tijdens het zingen van deze liederen naar achter. Ik wil het pastorale team vragen om daar ook te gaan staan. En laat voor je bidden dat God je mag bevrijden van die twijfel en dat je echt in de volle vrijheid van Gods royale vergeving mag komen te staan. Of is het voor jou meer, ja, ik moet nog iemand iets vergeven, of misschien wel veel meer dan iemand en iets. Dan wil ik je ook aanmoedigen. Ook als de wond misschien nog heel vers is in je leven, om dan ook uit je rij te stappen straks en naar het pastorale team te gaan en voor je te laten bidden. Ik wil graag voor jullie bidden en jullie zegenen. Heer, dank u wel voor dit misschien niet nieuwe, maar wel mooie woord van vergeving. Wat een genade. Vergeving ontvangen. en vergeving schenken. En zet ons vrij en werk dit woord zo diep uit in ons leven, dat het levensveranderend zal zijn. Dat het ons uit gevangenissen weghaalt en ons zet in de vrijheid die u voor ons hebt bereid. Ik wil u daarin zegenen, in de naam van onze Heer. Amen. Amen.